Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat daar volgt in Psalm 25, het zesde vers. Gods woord lezen vindt u opgetekend in het tweede boek van Samuel, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemden 2 Samuel 5, de versen 1 tot en met 16. Maar doen we eerst belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en daarna zingen we van Psalm 2, het zevende vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen 2 Samuel 5 van 1 tot en met 16. Toen kwamen alle stammen Israëls tot David, te Hebron, en zij spraken, zeggende, zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden, en gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des Heren. En zij zalfden David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud als hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden. En te Jeruzalem regeerde hij 33 jaar... over gans Israël en Juda. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En zij spraken tot David, zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burcht Sion in, dezelfde is de stad Davids. Want David zeide dezelfde dagen, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot, en die kreupelen en die blinden, die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men, een blinde en kreupele zal in het huis niet komen. Alzo woonde David in de burcht en noemde die Davids stad. En David bouwde rondom van Milo af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere, de God der heerscharen, was met hem. En Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David, en cederhout en timmerlieden en metselaars, en zij bouwden David een huis. En David merkte dat de Heere hem tot een koning over Israël bevestigd had, en dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijn volks Israëls wil. En David nam meer bijwijven en vrouwen van Jeruzalem, nadat hij van Hebron gekomen was. En David werden meer zonen en dochters geboren. En dit zijn de namen dergenen die hem te Jeruzalem geboren zijn. Samua en Sobab en Nathan en Salomo. En Jibgar en Elisua en Nefech en Jafia. En Elisama en Eljada en Elifelet.
Wij vervolgen met Psalm 89. De versen 9 en 12, Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat. En vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Psalm 89, de versen 9 en 12. De tekst voor vanavond is uit het gelezen gedeelte 2 Samuel 5, daarvan het zevende vers. 2 Samuel 5, vers 7. Daar lezen we Gods woord en de tekst. Maar David nam de burg Sion in. Dezelfde is de stad Davids. Het gaat over de inname van de burg Jebus. En we zien daarin ten eerste een verovering van koning David. Maar het wijst ons ook in de tweede gedachte op een verovering van koning Jezus. De inname van de burg Jebus. Een verovering van koning David. Het eerste gedachte. En een verovering van koning Jezus. Onze tweede gedachte. Deze geschiedenis neemt ons mee terug naar het oude Jeruzalem. De stad draagt de naam Jebus. Vanwege de Jebusieten die daar nog wonen. Je leest dezezelfde geschiedenis terug. Een paar andere details in 1 Kronieken 11. Die Jebusieten, dat is een oude Kanaanitische stam. Die wonen nog in Jeruzalem en in de omgeving van de stad. Israël heeft al vele eeuwen geleden het beloofde land ingenomen. Maar ze zijn er toch niet in geslaagd om al die Kanaanieten te overwinnen. Dat blijkt uit het begin van het boek Richteren. Daar lees je, de kinderen van Benjamin hebben de Jebusieten die te Jeruzalem woonden niet verdreven. Of ze daarin niet geslaagd zijn, of dat ze daarin nalatig zijn geweest, dat blijft voor ons onduidelijk. Maar probeert u zich de situatie eens in te denken, midden in het beloofde land. Het land dat de Heere aan Israël gegeven heeft. Waar ze nu als stammen Israëls in vrijheid leven. Daar midden in het land, daar is nog een vijandige vesting. Daar wonen de Jebusieten in de stad Jeruzalem. En die blijken daar een machtige burcht te hebben. En Israëls eerste koning, koning Saul, en ook zijn zoon Jonathan niet, hebben geen einde kunnen maken aan die vijandschap van de Jebusieten. Jeruzalem is toch het middelpunt, is toch het centrum van het land. Een natuurlijke ligging, een oude stad. Niet dat het zo'n grote stad was, maar wel een stad met een hele oude geschiedenis. Zelfs in de tijd van Abraham lees je reeds van deze stad. Van Melchizedek, weet u. Hij is koning van Salem. En hij woont in Jeruzalem, in Salem, de koningsstad, zelfs al in de tijd van Abraham. Stad op een heuvel, op een berg gelegen, ook omringd door heuvels, door kleine bergen. En op die heuvel waar de stad ligt, daar in het bijzonder de berg Sion, waar later de tempel is gebouwd. Daar, de tekst zegt het in vers 7, daar bij Sion, daar hebben de Jebusieten hun burcht. Het zuidelijke deel van die smalle heuvel, waarop Davids stad later is gebouwd en waar de tempel verrees. Daar staat nu nog die machtige burcht van de Jebusieten. Op een steile rots gebouwd, als een klein Gibraltar. Een vesting, opgravingen, laten het je zien, geven er een indruk van brede, dikke muren, steile muren, onneembaar. Een vesting uit de oudheid. En in die vesting woonden die vijanden. Die vijanden van God. En van Israël. Jebusieten, haters van God. En van zijn volk. Ze waren trots. En hoogmoedig. Ze zeggen tegen David. Lees het in het 6e vers. David zal hier niet inkomen. Hij komt hier nooit. De blinden en de kreupelen zullen u afdrijven. Ze zijn zo overtuigd van hun kracht, van hun sterkte. Ze wanen zich onaantastbaar. Ze zeggen, we kunnen de verdediging van de stad, van de burcht, wel aan de blinden en aan de kreupelen overlaten. Nooit komt David hier binnen. Daar slaagt hij nooit in. Dat was dus de omstandigheid in de dagen van koning David. Een vijandig bolwerk in het midden van het land. Jeruzalem is nog in heidense handen. Jebusieten zijn daar heer en meester. Geloof maar dat ze van daaruit Israël benauwd hebben, Israël bespot hebben, bestreden hebben. Het meest aangrijpende van alles. De Israëlieten zijn eraan gewend geraakt. Ze zijn het gewoon gaan vinden. Dat er nog van die oude vijanden midden in het land woonden. Want je leest nergens dat ze ernstige pogingen hebben ondernomen om die laatste vijanden te overwinnen, die burcht en de stad Jeruzalem tot hun eigendom te maken, hebben ze het opgegeven? Hebben ze het voor onmogelijk gehouden? Die steile rots en dan die onneembare vesting, onbegonnen werk. Eigenlijk, als je erover nadenkt toch, dan klaagt dat Israël aan. Dan is dat een schande. Midden in het beloofde land waar ze wonen, zitten nog vijanden. En kon koning Saul daar dan mee leven? Want ook van koning Saul lees ik niet dat hij het opgenomen heeft tegen die Jebusieten in hun burg. Maar nu wordt het anders. Nu is David koning over Israël geworden. En David kan daar niet mee leven. Hij kan het niet verdragen. Dat er onder het volk van God, onder Israël, nog van die oude vijanden wonen. Het hoofdstuk begint met te vertellen dat David nu koning is geworden over al de stammen van Israël. Eerst was hij alleen koning over Juda, Benjamin, over die twee wat kleinere stammen in het zuiden. Maar nu hebben ook de andere stammen, de 10 stammen uit het noorden, zich bij David gevoegd. Er is een plechtig verbond gemaakt met God, waarin ze zich aan David als koning van Israël verbonden hebben. En dan is het wel heel treffend dat de eerste koningsdaad van David, als hij nu regeert over dat hele volk, over al die stammen, dat is ten strijde trekken tegen die Jebusieten. Dan heeft David het in zijn hart om die vijanden te verdrijven, om de burcht in te nemen, om van Jeruzalem de koningsstad te maken, om daar de troon van God neer te zetten, om vanuit Jeruzalem te heersen over de stammen van Israël. Dat zal Davids biddend verlangen geweest zijn. Wat blijkt uit alles? Maar die Jebusieten dan? En die burcht, hoe moet dat toch? Het zal voor David een gebedszaak geweest zijn. Hoe hier te handelen? Hoe de hoofdstad, hoe Jeruzalem in te nemen? Opdat Jeruzalem, stad voor de grote koning, voor de koning der koningen en de Heere der Heren zal zijn. Ja, David kon het niet hebben dat die Jebusieten daar nog met God en zijn gebod spotten. Dat daar midden in het land nog afgoden werden gediend. Dat daar geen plaats was voor de ware dienst van de levende God van Abraham en Isaac en van Jacob. En zonder aarzelen is David ten strijde getrokken met sterke, dappere mannen. Ze hebben zich niet af laten schrikken door die machtige muren. Die steile rotsen, door die spottende Jebusieten, die zeiden: David, die zal hier nooit inkomen. Ze zijn ten strijde gegaan tegen die machtige vijanden. En de Bijbel, onze tekst, zegt het maar in een paar woorden. Maar wat een gebeuren is dat geweest. David nam de burg Sion in. Is zomaar één zin. Maar wat zit daar allemaal niet achter? 1 Kronieken 11, ik noemde dat hoofdstuk al, geeft nog enkele bijzonderheden. Hoe David en zijn dappere mannen, Joab, de latere generaal, voorop. Hoe ze in die Jebusburcht zijn doorgedrongen. Langs een onderaardse gang waarschijnlijk. In vers 8 wordt gesproken over een watergoot, over een tunnel. U moet weten, en opgravingen hebben dat terug laten zien en terug doen vinden, dat die burcht, die werd op een bijzondere manier van water voorzien. Daarom kon je in die burcht een belegering eindeloos volhouden, want er was een natuurlijke watervoorziening in die burcht. Vanuit de Gihonbron is er een watergoot door de rots naar die burcht. En die Gihonbron, die geeft om de zoveel uur, om de 4 uur, om de 6 uur, bruist er uit die bron levend water op. En zo werden ze door de watergoot vanuit de Gihonbron in de burcht van water voorzien. En blijkbaar heeft David met Joab voorop kans gezien om tijdens droge uren door die watergoot, hoe spannend moet dat geweest zijn, binnen te dringen in die burcht. En de Jebusieten bij verrassing hebben overwonnen. Na een korte hevige strijd, zo stel je voor, schalt daar de bazuin van de overwinning en Davids vaandel wordt gehesen op de top van de burcht. David nam de burcht Sion in. En de schande onder Israël, die wordt uitgewist. Smaad, dat daar nog oude vijanden midden onder het volk woonden, die smaad wordt weggenomen. David nam die burcht in, maar hij deed dat gemeend in de kracht Gods. Hij is koning bij de gratie Gods. Zonder de kracht Gods had David niets kunnen doen. En hij bouwt de stad uit, hij maakt die Jebusburg, hij maakt die stad tot de stad Jeruzalem, de stad van de vrede, van waaruit hij regeert over al het volk. Dan wordt Jeruzalem onder Davids koningschap het grote middelpunt, het centrum. Van Dan tot Berseba, van noorden tot zuiden, van stam tot stam, regeert David over het volk vanuit Jeruzalem. Hij heeft er zijn paleis gebouwd. Hij heeft daar in die burcht, in die Jebusietenburg gewoond. En de stad wordt groter onder Davids koningschap. Hij maakte de stad sterk, zo lees je in het vervolg van dit hoofdstuk. Het wordt de stad van David. En verder lezend worden nog meer dingen duidelijk over wat David motiveerde. In het vervolg van het hoofdstuk lezen we hoe David nog gestreden heeft bij Refaim, in het dal Refaim. Hevige strijd, waarin het laatste verzet van de Filistijnen werd verbroken. En David heeft steeds weer gebeden. Heere, wat zal ik doen? Optrekken, wachten. En de Heere zei tot David, dit zal het teken zijn. Als je het geruis zal horen in de toppen van de Moebesienbomen, dan moet je gaan. En zo is het ook gegaan. In een dal zijn de Filistijnen verslagen. En zijn ze met grote haast weggevlucht. En lieten ze hun afgodsbeelden, hun amuletten. In haast lieten ze alles wat hen zo dierbaar en zo kostbaar was achter. Als dan die Jebusietenburg is ingenomen. Als het laatste verzet van de Filistijnen is gebroken. Moet je doorlezen naar het volgende hoofdstuk. Het zesde hoofdstuk. En dan zie je wat Davids bedoeling is geweest. Waarom hij Jeruzalem wilde hebben. En waarom hij die vijanden wilde verdrijven. Want dan brengt David de ark des Heren naar Jeruzalem. Naar de berg Sion. Die berg die de Heere verkoren heeft om daar te wonen, in het midden van zijn volk. Laat David zien dat dat zijn verlangen was, dat de Heere zijn troon zou vestigen in het midden van het volk en dat God in Jeruzalem zijn heiligdom, dat daar een huis Gods zou zijn. Voelt u, als we in dit hoofdstuk lezen van David die de stad inneemt en die de Jebusieten overwint. Wat een belangrijke stap dat is geweest. In de voortgang van de geschiedenis van het volk van Israël. Niet zomaar geschiedenis, het is heilsgeschiedenis. Het zijn grote daden van God. Deze overwinning van David, waar we bij stilstaan vanavond, heeft ons veel te zeggen. Want David is voor ons een type van de grote koning, van Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus, die komen zou, de Messias, de beloofde zaligmaker. Die met de vijanden strijden zou. Om een eeuwige overwinning aan te brengen. Voelt u hoe dan de lijn doorgaat. Van deze geschiedenis. Davids overwinning over die Jebusieten. Naar dat tweede punt van vanavond. Een verovering, een overwinning. Van koning Jezus. Voor we daarop letten, zingen we samen van Psalm 21 en daarvan het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. Het vijfde vers. Van Psalm 21. gemeente in Davids verovering van de Jebusburg. Overwinning op die oude vijanden van God en van zijn volk. Daarin kwam uit wie David was. De man naar Gods hart. De van God gezalfde koning. De koning die God gegeven heeft. De koning in Gods gunst. En dit koningschap van David wijst ons heen naar het koningschap van Christus. Christus is de gezalfde van de Vader. Meer dan David is hij. Hij is die eeuwige koning. De geest des Heren, Heren is op hem. Gezalfd van eeuwigheid af. Christus wordt genoemd de wortel. En het geslacht van David. David is er vanwege Christus. Christus werpt in David zijn schaduw ver vooruit. En David vestigde zijn koningschap in Israël door die grote heerlijke overwinning. Zo bewees hij de koning te zijn. Door die overwinning die hij behaalde. Een overwinning die niemand voor mogelijk had gehouden. Maar David behaalde die overwinning. En zo liet hij zien, zo werd duidelijk voor vriend en vijand. Dat David de koning van Israël was. Koning Jezus vestigt ook zijn koningschap gemeente door middel van zijn overwinning. Wat een grote, wat een machtige, wat een rijke overwinning heeft koning Jezus behaald. Hij heeft ook een Jebusiete burcht ingenomen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is die Jebusietenburg van Satan, van zonde, van dood en van graf ingegaan. Hij is het huis van de sterk gewapende ingegaan. Want Satan heeft het geweld van de dood. Heeft de macht van het graf. Zo heeft Satan macht over ons. Hij heerst over ons. Sinds Adams val. En Christus is die Jebusietenburcht van Satan, dood en graf, binnengegaan. En waar niemand de overwinning behalen kan. Want de dood heerst over ons vanaf Adam. Daar heeft Christus de overwinning behaald. Geen mensenkind, geen geschapen kracht. Zelfs geen engel Gods uit de hemel. Kon die machtige Jebusietenburcht innemen. En hoe ver ontwikkelingen zich ook hebben doorgezet in onze tijd. Wat we ook mobiliseren. Medisch arsenaal. Wetenschappelijk arsenaal. Of mensen nu met de dood spotten. Of zeggen moet je niet aan denken. Maar de dood heeft macht. Macht over ons. Voor u en jou en mij. En wij hebben geen verweer tegen die vijand. Maar nu is Davids grote zoon die burcht binnengegaan. Hij is erin doorgedrongen. En hij heeft die burcht van de dood ingenomen. En hoe hij dat gedaan heeft. Hoe heeft Christus die verovering dan behaald, gemeente? Hij deed het door zichzelf te geven. Door zelf voor voldoening te zorgen. Door zelf de dood in te gaan. Door zijn lijden, door zijn sterven. die ongekende manier waarin hij zichzelf wilde geven, zijn ziel wilde geven tot een rantsoen voor velen. Zo heeft Christus het gedaan. Zo heeft hij Satan de aanspraken ontnomen. Heeft hij dood en graf verslonden tot een eeuwige overwinning. Paulus zegt dat Christus de dood, die vijand, heeft er niet gedaan. Christus heeft die vijand buiten werking gesteld. En hij deed het door zichzelf te geven. Door lief te hebben tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Door het vergieten van zijn dierbaar bloed. Waar hij op Golgotha uitriep. Het is volbracht. Door zijn leven te geven. Overwon hij de dood. En in de dag van zijn opstanding. Heeft hij in heerlijkheid. Over al die vijanden getriomfeerd. Pasen predikt ons. De Jebusietenburcht van dood en graf is ingenomen. Onze Heere Jezus Christus is de grote triomfator. Hij is de overwinnaar in de strijd. Als de levensvorst zet hij zijn voet op de nek van de vijanden. En hij moet als koning heersen. En hij rijdt op dat witte paard. Is die grote ruiter, die koninklijke ruiter. Die daar zit op dat witte paard van de overwinning. En hij trekt voort in zijn grote kracht. Overwinnende en opdat hij overwon. Want Christus gaat nog steeds door met het behalen van zijn koninklijke overwinningen. Hij richt zijn koninkrijk op in de harten van vijanden. Wat een wonder, gemeente, dat deze zaligmaker ook nu nog doorgaat. Met dat grote werk van de overwinning. Dan breekt hij binnen. In een zondaarshart. Want het geloof het of niet. Maar hier van binnen. Ons hart is zo'n Jebusietenburg. Dat geldt voor ons. Voor onze kinderen. Ons hart. Dat zegt wat de Jebusieten zeiden. David mag overal koning zijn in Israël. Maar hier zal hij niet inkomen. En is dat niet de taal van het mensenhart, gemeente? God mag overal God zijn. Christus mag overal koning zijn. Maar hier van binnen. Hier zal ik zelf. Ik Adonia. Ik zal hier zelf. Koning zijn. Die Jebusietenburcht van ons bestaan. Maar David liet het er niet bij. David wilde die burcht innemen. En zo gaat Christus uit. Met zijn geest en met zijn woord. Gaat hij uit, die grote held. Gaat hij nog zondaarsharten innemen. Hij roept het u vanavond toe. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Daar wil hij koning zijn. Dat hart van u, van jou. Dat jonge hart of dat oude hart. Hij wil dat hart hebben. Hij wil daar wonen. Want in je hart. Daar ben je toch het meeste mens. Uit je hart zijn toch de uitgangen van het leven. En in het zondaarshart wil Jezus zijn koningschap in heerlijkheid oprichten. Maar wat een vijandschap. Want er dan worden overwonnen. Wat een muren van verzet. Van onwil. En van onbekeerlijkheid. Moeten er dan worden afgebroken. Want ons hart wil niet. Dat hij koning over ons zal zijn. Dat is die oerzonde van het verloren paradijs. Dat wij het zelf willen zijn. Dat wij zelf koning willen zijn. Ja, als God zouden willen zijn. Maar koning Jezus. Hij overwint vijanden. Hij neemt de Jebusburcht van het zondaars hart in. Hij grijpt je aan met de kracht van zijn liefde. Door dat wondere werk van zijn geest. Eén druppel van die liefde. Eén woord van de lippen van die opgestaande zaligmaker. En de Jebusburcht van het mensenhart wordt ingenomen. Hij weet daar binnen te dringen. David drong op zo'n bijzondere wijze die Jebusburg binnen. En zo weet ook Christus op zo'n ongekende manier de Jebusburg van het zondaarshart binnen te komen. Gewoonlijk dringt hij binnen in je leven door de oorpoort. Door de kracht van zijn geest en zijn woord. Door de boodschap van wet en evangelie. Komt hij geweld doen. Op het zondaarshart. En hij weet dat zondaarshart te veroveren. Tot het zijne te maken. Hij breekt dat harde hart. Hij maakt dat onwillige hart gewillig. Hij brengt je tot dat buigen en capituleren. Waar we het uit handen gaan geven. Hoe zegt de dichter het? Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Daar moet je aan denken. Dat is wat koning Jezus doet. Hij maakt onwilligen gewillig. Burchten van hoogmoed, van ongeloof, van eigen gerechtigheid en van aardsgezindheid. En wat voor burchten en muren er dan ook kunnen zijn rondom stad mensenziel. Hij dringt erin door. En dan is het gedaan met Saulus van Tarsus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En met Manasse, dan roept hij de God van zijn vaderen ernstiglijk aan. Gaan we voor de Heere buigen en zijn naam aanroepen om genade bidden. Wat een verandering. De oude gaat voorbij. Alle dingen worden nieuw. Nieuwe dingen in je leven. Nieuwe wetten. Nieuwe vreugde. Deze koning brengt nieuwe dingen mee. Oude doet hij weg. Hij maakt het nieuw. Hij brengt ook een nieuwe smart binnen in je hart. Een nieuwe keus. Een nieuw verlangen. Een droefheid die naar God is. Over de zonde. Je ogen gaan ervoor open. Hoe leeg, hoe verloren. Ongelukkig je bent, zonder God en zonder Christus. Wat zijn dat? Gezegende veranderingen in stad mensenziel. Als die Jebusburcht van je verzet en van je vijandschap wordt ingenomen, wordt veroverd door koning Jezus. En toch, gemeente, is het dikwijls nog een hele weg. Voordat Christus openlijk als koning wordt gekroond in ons hart. Want zo dikwijls, dan willen we toch nog iets van ons eigen koningschap op de troon houden. En ook die vrome Jebusburg moet worden ingenomen. Die vrome burgjes van je eigen gerechtigheid en van je werkheiligheid. Ook die wapens moeten worden neergelegd. Wat heeft Christus een werk? Om die overwinning in je hart en in je leven te behalen? Wat moet er al niet gebeuren om te komen tot dat onvoorwaardelijke bukken en buigen voor hem? Je voor hem gaat capituleren. Voor hem neer gaat vallen met lege handen. Om je daar te brengen, zal hij je laten zien hoe verloren je ligt in zonde en schuld. Zal hij je laten zien met verlichte ogen dat je niet alleen zonde doet, maar dat je zondaar bent. Dat alles wat wij aandragen, voor Gods heilig oog, niet kan bestaan, dat ik zo'n Jebusburg ben. Zo'n vijand, zo'n wegloper, zo'n Adamszoon, zo'n Adamsdochter. Herkent u dat? Je zo jezelf gezien bij dat ontdekkende licht van Gods geest. Niet een beetje verloren, maar totaal verloren. Die puinhoop van je verzondigde leven. Hoe bitter wordt dan de zonde? Hoe groot wordt dan je schuld? Die onwil, die vijandschap. God laat zijn kinderen daar iets van zien, daar iets van voelen, die tot God bekeerd worden, worden eraan ontdekt. Die krijgen daar smart en droefheid over. Maar wat wonder, op die puinhoop van je Jebus bestaan, daar wil hij koning zijn. In het hart van zo'n uitgewerkte zondaar gaat Christus gemeente zijn troon oprichten. Maakt hij vrede met je op die ongekende manier van het bloed van het kruis. En zo worden vijanden met God verzoend. En hij brengt die vrede Gods in je hart, die alle verstand te boven gaat. Hij brengt Gods troon in je hart, zoals David Ark des Heren in Jeruzalem bracht. Zo richt Christus, Davids grote zoon, de troon van de vrede op in je hart en in je leven. Hij zet de ark met zijn verzoenend bloed midden in je hart en midden in je verloren bestaan. Zo'n koning is hij. Wat gaat hij dan schitteren? Dan wordt het waar, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mens ver te boven, gaat hij schitteren voor je hart en voor je leven. En net als David gaat Christus dan vanuit je hart over je leven regeren. Vanuit die veroverde Jebusburgt. Wordt hij je koning? Gaat hij over je heersen rechtvaardig, wijs en zacht? En David wilde zijn koningschap vanuit Jeruzalem laten gelden over alle gebieden, over alle stammen van Israël. En zo zal ook Christus, als hij onze koning is geworden, Als hij die Jebusburg van je hart heeft ingenomen, dan zal hij vanuit dat centrum van je leven ook koning willen zijn. Over al onze levensterreinen. Over onze ogen. Over onze oren. Over je handen. Over je voeten. Over je werkdag. Over je studiedag. Over al de tijden van je leven. En hij wil je dicht houden. Bij het centrum van zijn macht. En wat is het centrum van Christus' macht? Dat is Golgotha. Dat is het lege graf. Hij houdt je daar dichtbij. Zo wil hij koning zijn. Zo wil hij over ons heersen. Je beschermen, je beschutten, je bewaren. Voor vijanden, voor oude vijanden. Want ik kan me niet voorstellen dat David Jebusieten heeft gespaard. Zou u dat kunnen voorstellen? Dat toen David die burcht innam, nee, hij spaarde die oude vijanden niet. Dat moeten ook wij leren. Wij sparen zo vaak nog die oude vijanden. Een akkoordje hier, een akkoordje daar. John Bunyan heeft dat zo voortreffelijk beschreven in dat boek De Heilige Oorlog, weet u. Hoe prins Emmanuel stad mensenziel inneemt en dan is die stad veroverd en ingenomen. En dan zit hij daar op de troon en nieuwe wetten, nieuwe vreugden, nieuwe vrienden, oude voorbij, alle dingen nieuw. En dan blijken er later toch nog van die oude vijanden te zijn. Bunyan noemt ze geen Jebusieten, maar hij noemt ze diabolisten. Diabolos. Naam voor de duivel. Diabolisten, oude vijanden. Jebusieten die nog achtergebleven zijn in de stad. En dan dient de strijd zich aan. Bunyan bedoelt de strijd van Romeinen 7. Die oude vijand met dat oude ik. En de klacht is: ik ellendig mens. Wie zal me verlossen van het lichaam deze dood? En ze spannen zich in. Om die laatste vijanden gevangen te nemen en te doden. Maar de inwoners van de stad slagen er niet in. De vijanden zijn nog zo sterk. Zo sluw, zo listig. En de krachten die zijn zo klein. En dikwijls ontbreekt hen de moed. Tegen die oude vijanden te strijden. Wat gebeurt er dan? Dan komen ze in stad mensenziel samen. Arm en ellendig. En ze gaan roepen om de prins. Ze gaan roepen om prins Emmanuel. Kent u dat roepen? Dan is hij je koning geworden. Dan werden alle dingen in je leven nieuw. En je dacht: Heer, nu zal ik nooit meer zondigen. Nu zal ik op u gericht zijn. Nu zal ik u lief hebben. Heer, mijn sterkte. Maar hoe anders ging het in je praktijk? Bleken nog zoveel oude zonden te zijn. Nog zoveel oude Jebusieten te zijn. En je zocht ze te overwinnen. En je vond geen kracht. Je staat zo dikwijls op verlies. Dat je onder moet liggen. In de strijd. Maar zo wil Christus je leren. Om dicht te blijven. Bij het centrum van zijn macht. Dat roepen. Om die prins. Om die koning. Zoon van David, ontferm u mijner. Zo worden we geoefend in de strijd. Zo wordt Christus meer en meer onze koning. Zalig voor die koning te bukken en te buigen. Wie is er koning van uw hart? Wie zit er op de troon van ons leven? Als Christus onze koning geworden is, zorg ervoor dat hij het ook blijft. David maakte van de stad van David. Christus wil van je hart het hart van koning Jezus maken. Zorg ervoor dat hij je koning blijft. Door dicht te blijven bij zijn volbrachte werk. Die middelaar en zaligmaker. Wiens werk alleen volkomen is. Wie heeft het voor het zeggen in ons hart en in ons leven? O, de Heere zendt zijn boodschappers nog uit. De boodschap van het evangelie. Koning Jezus, gemeente. Jongeren en ouderen. Hij wil de koning van je hart. Hij wil de koning van je leven zijn. O, kom, geef hem uw hart. Ons hart is toch de wereld en de zonde niet waard. Deze koning is ons hart zo waard. Blijf dan niet zitten in die burchten van zonde, van onbekeerlijkheid. In die vrome burchten van eigen gerechtigheid en van werkheiligheid. Hijs de witte vlag. Buig en capituleer. Val aan zijn voeten. Hij wacht nog. Om genadig te zijn. Hoor naar zijn stem. Wat een koning. Gaat naar hemelvaartsdag. Dat is de grote kroningsdag van Christus. In de hemel. Hij moet als koning heersen. O, zie op hem. Gun hem die glorie, die roem, die heerlijkheid. Leef voor deze koning. Biddend met een verlangend hart. Om welbehagelijk te mogen leven. Als een onderdaan. Van deze koning te mogen leven. Te leven voor de komst van zijn koninkrijk. Om anderen daarvoor te werven. Dat deze koning dat zo verdient. Biddend, verlangend. Uw koninkrijk. Kom toch, o Heer. Hij werpt de troon. De Satans neer. Werp Jebusieten neer. Werp ze neer in mijn eigen hart. Werp ze neer. In de harten van anderen. En regeer ons door uw geest en door uw woord, biddend verlangend naar de volkomenheid van dat koninkrijk. Dan zullen er geen Jebusieten meer zijn, geen diabolisten meer zijn. Dan zal de klacht er niet meer zijn over dat ik ellendig mens. Wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Dan zal God zijn, alles, en in allen. Amen. Heere, zegen uw woord aan onze harten. Davids overwinning van die oude vijanden bracht ons bij Christus en de grote overwinning van Pasen. En die nog veel heerlijkere overwinning die straks wacht. Op die grote dag van zijn komen. Wederkomen op de wolken van de hemel. Dan zal hij heersen van de zee tot aan de zee. En van de rivier tot aan de einden van de aarde. O, wil zondaren nog winnen voor u. Met uw liefde tot u trekken. Met uw geest binnendringen. Uw woord krachtig spreken, opdat de Jebusiete burcht van ons hart voor u wordt gewonnen. En dat u de koning van ons hart en leven zult zijn. en ook zult blijven meer en meer. In de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Heere, wil zo de gemeente uw zegen schenken. Deze zondagavond, de week die voor ligt, trek mee op. Wil uw geest schenken en tot een leidsman wezen. Om de Heere Jezus wil. Amen. Psalm 45, het eerste vers, is de slotzang. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Het eerste vers van Psalm 45. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.